Sietse, young friend. Dit is Potje Golf 68 en wij gaan internationaal. Hè?
Ja, vandaar deze Engelse introductie.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Goed zeg. Do you know if our listeners can listen English?
Ja, ja, ja.
Understand it?
Ik denk dat die het wel begrijpen. Zeker in golftaal. Wij gaan bellen met Jeff Shackelford, een Amerikaan. Schrijver van een heel leuk boek. Golf Architecture for Normal People is de titel. Ik zou zeggen dat alle leden van mijn club Broekpolder dit boek moeten lezen. En eigenlijk alle golfers in Nederland.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Zijn wij normal?
Normal people? Ik dacht toch redelijk normaal.
Wij hebben het gelezen natuurlijk.
Uiteraard, ja.
Was voor mij een beetje een last minute projectje.
Ja.
Maar fijn, ik heb er wel wat van opgestoken.
Een boek lezen, hè?
Ja,
zo op papier.
Rustgevend. Ja, dat doe ik wel vaker hoor.
Ja, doe je wel vaker?
Zeker.
Goed zo, ja. Dan krijg je hierna van mij Live and Let Die. Het boek over Live Golf van Shipnuck, Alan Shipnuck. Kunnen we misschien ook een keer gaan bellen? Die schrijver van dat boek.
Dan heb je in ieder geval een leuke podcast.
En dan weten we ook hoe dat moet. Bellen met Amerika. Want ja, of het nu allemaal gaat lukken, dat is maar afwachten.
De techniek.
De techniek, wie weet. Laat het ons in de steek. Maar nee, het is een heel leuk leerzaam boek. Zometeen meer over dat boek over golfbaanarchitectuur en over Jeff Shackelford. De vorige potje golf konden mensen 3 golfballen winnen. Mm-hmm. In deze potje golf trouwens ook. Hè? Maar dat later, na het gesprek met Jeff Shackelford. Om dat te doen, moesten ze reageren op potje golf 67. En toen hadden wij het over het imago-onderzoek, hè, van de NGF.
Mm-hmm. Ja, dat hebben we best wel wat reacties op gekregen. Hè?
Dat kan je zeggen.
Golfballen winnen, inderdaad, wat je zegt.
Dat helpt, hè, als je iets kan winnen.
Ja, precies. Dus dat scheelt. Ik vond deze wel heel mooi. Van Floris-Jan Roelof Huiskamp.
Floris-Jan Roelof. Ja, dat is wel een...
Hij zegt, beste potje golf, om een nieuwe generatie golfers aan te spreken, moet er een potje golf TikTok-account komen. Geen grap. Als marketeer adviseer ik dit bij alle bedrijven en instanties.
Ja, daar heeft Floris-Jan Roelof volledig gelijk in. Hoe vaak, heb ik dit nou al niet tegen jou gezegd? Start een TikTok-account van potje golf.
Dat is toch wel mooi als je marketeer bent en je zegt gewoon één ding. TikTok.
We hebben wel een Instagram-account, hè, met Potje Golf.
Ja, dat hebben we wel, ja.
Daar hebben we al een paar honderd volgers, geloof ik.
Een paar honderd, ja.
We hebben nog nooit gepost.
Nee.
Maar ik, even serieus. Ik bedoel, je kan niet verwachten dat ik volgend jaar 60 wordend dat ga doen, hè. Jij moet TikTok doen. Jij moet Instagram doen.
En dansjes op de golfbaan.
En dan dansjes op de golfbaan.
Ja, TikTok is een medium waar veel dansjes op worden gedaan.
Ja. Ik kijk ernaar
uit. Korte, vluchtige content.
Floris-Jan Roelof Huiskamp zegt trouwens ook nog een belangrijke vraag waar ik als jonge golfer nooit antwoord op heb gekregen. Hoe wordt er tegen wildplassen naast de baan aangekeken? Die vraag had ik nog niet eerder gehad.
Uit het zicht. Graag. Uit het zicht plassen.
Wildplassen in de baan.
Nee, de vrouwen met plastuit.
Kan ook prima in de baan. Als het een baan is op zandgrond aangelegd, dat zakt zo weg.
Ja.
Wildplassen naast de baan. Ja, als het echt moet, zou ik zeggen, zoek een boom op. En dat is voor de mannen natuurlijk makkelijker.
Ja, goeie vraag, Floris-Jan Roelof.
Zeker weten. En dan Jeroen Zonneveld. Die kwam niet met 1 mail, maar die heeft, geloof ik, 7 mails gestuurd, hè?
Ja, hij zat er lekker in, moet ik zeggen. En zijn e-mailaccount draaide over uren. Wat zei hij nou?
Nou, hij zei heel veel, maar hij eindigde op een gegeven moment...
Ga je het even samenvatten?
Hij eindigde met het imago van de sport. Golf is niet een gevolg van je marketingmachine of het falen daarvan, maar van hoe je daadwerkelijk omgaat met de spelers, regels, kosten, voorwaarden en systemen die je implementeert.
Zo.
Amen.
Dat is iets anders dan TikTok.
Ja, dat is zeker iets anders dan TikTok. Nou ja, hij is wel een punt natuurlijk. Ja, je kan van alles doen met een marketingcampagne. Uiteindelijk moet het toch vanuit de spelers zelf komen.
Ja, Dave van Straten zegt GVB. Nou, dat is eigenlijk handicap 54, hè, dat het een drempel is. En de tijd die het kost om te spelen. Maar we hebben 1 winnaar eruit gekozen. En dat is Matthijs Maandag, hè?
Ja, Matthijs Maandag. Wat had hij ook alweer allemaal gemaild?
Nou ja, hij heeft een suggestie om golf aantrekkelijker te maken. Ik ben zelf een vrije golfer, maar zou graag deelnemen aan een soort competitie. Dat is voor mij nu lastig en het is een hoge drempel. Dus zou een soort driving range competitie geen idee zijn.
Ah ja, dat was
veel
zijn
mail. Veel banen hebben een tracking systeem en daarop kan je verschillende spelletjes spelen. Nou, ik weet dat er nu nog niet is. Er zijn wel spelletjes bijvoorbeeld bij Top Tracer die je kan doen en dan speel je tegen iemand anders aan de andere kant van de wereld. Zou me niks verbazen als nou, systemen als InRange en Trackman dat ook aanbieden. Maar echt een competitie met 6 mensen in zo'n B zitten. En dan tegen andere teams spelen, dat is er volgens mij nog niet. Maar ja, wie weet in de toekomst.
Zoals de NGF-competitie.
Ja. Hè?
Een pool van 5 teams en dan tegen elkaar spelen. Ja, why not?
Daar ziet hij wel iets in. En hij wilde ook nog even kwijt dat de drukte op de golfbaan in de Randstad, dat ook wel een punt van aandacht is. Als een beginnende golfer wil het goed doen, vooral het gedrag in de baan, hè? Bijvoorbeeld
veel plassen.
Ja. Dan kan een drukke baan intimiderend zijn en een obstakel worden. Want je hebt dan gauw het gevoel dat je mensen ophoudt. Je kan de flight achter je wel doorlaten, maar als het tegen zit, blijf je dat doen. Ik vrees dat juist de beginnende golfer dan nooit aan echt ontspannen spelen toekomt. En dat zou zonde zijn, want het is heerlijk om te doen.
Golf is heerlijk om te doen. Ja, dat is een feit, ja. Ja, dat is gewoon lastig, hè? Zeker de eerste paar jaar, denk ik. Als je nog niet zo goed golft, nog niet zo heel veel ervaring hebt, dan kan het best intimiderend zijn op een golfbaan, als het heel druk is.
En heb ik een mooi bruggetje. Dat heeft natuurlijk te maken met onzekerheid. En ik zit eigenlijk tegenover een soort goeroe, de onzekerheidsgoeroe, op de golfbaan dan, hè? Ja. Want jij hebt een column geschreven 5 jaar geleden. Leg even uit en dan ben je nu 5 jaar later met die... Nou ja, vertel even. Hoe zit dat?
Nou, dat zit zo. Een jaar of 5 geleden kwam er een onderzoek uit. Een grootschalig onderzoek. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Waarom vrouwen vaak weer stoppen met golven. Niet al te lang nadat ze zijn gestart. En een van de belangrijkste redenen werd genoemd onzekerheid. Voelen zich bekeken op de baan. Ik ben nog niet goed genoeg. En dan haken ze af. Dat is natuurlijk jammer. Nou ja, jij kent mij.
Dan kom jij in actie.
De man die in
vrouw
actie
in komt. Vrouw in nood. Ja, Gerard in actie.
Een vrouw in nood. En ik heb daar een column over geschreven. Ja, deels was het niet helemaal serieus, maar deels ook wel. Met ongeveer de tekst. Ben jij een onzekere golfvrouw? Ik ga jou helpen. En ik nodigde die vrouwen uit om een dagje bij mij op Broekpolder te komen. Geheel verzorgd. Lunch, daarna eten, 18 holes in de baan. Met de belofte dat ze vol zelfvertrouwen huiswaarts zouden keren. Ik dacht, nou, daar gaat niemand op reageren. Uiteindelijk heb ik tientallen mails gehad. Echt met hele epistels erbij. 3 vrouwen geselecteerd. En daar ben ik toen 5 jaar terug in oktober mee gaan golven op Broekpolder. Ja, en Maaike, de nieuwe baas van golf.nl. Die vroeg een tijdje geleden aan mij, we willen meer vrouwen aan het golven hebben. Heb jij daar ooit iets mee gedaan? Toen zei ik, nou Maaike, ik
ben
de man.
Ik heb een Delta-plan.
Ik ben de man, ja.
Ja, mooi.
Dus daarom zei ze, nou, misschien moet je die 3 vrouwen nog eens bellen en vragen hoe het nu met ze is gegaan. Dus dat staat nu op golf.nl en die column is daar ook te vinden. En een verslag van mijn golfdagje met die vrouwen. Het was in oktober. Ik dacht, ik doe het vrijdagmiddag. Broekpolder, ledenbaan, niet zo druk. Het bleek een graadje of 24 te zijn. Baan helemaal afgeladen. Dus in plaats van rustig spelen met die 3 onzekere vrouwen, nou ja, er stonden mensen te kijken bij de tee. Het was echt, het begin was echt verschrikkelijk. Ik had zo'n spijt dat ik dat gedaan had. Uiteindelijk werd het een heel leuk dagje. En van de 3 vrouwen zijn er 2 gewoon blijven golven. Heel veel zelfvertrouwen inmiddels. Eén vrouw, Elsa, was gestopt, maar is inmiddels weer begonnen met golf. Een paar weken geleden, heel toevallig. Dus ik zou zeggen, ik heb in ieder geval 1 goede daad verricht in mijn leven.
Ja, dat kan je zeggen.
En
ja,
natuurlijk ook als ik nu naar jou kijk. Ik bedoel, toen wij begonnen was je toch een beetje een onzeker vogeltje. En nu zit hier gewoon
een albatros.
Een hele volwassen man met een schitterende uitstraling.
Wat is dit, joh? Oké.
Hey,
moeten we nog iets verder zeggen over rode broeken? Nee, ja.
Nee, ik ben wel even klaar met rode broeken.
Ja, ik ook wel. Ik zag ook weer reacties op Facebook op een column van onze columnist Aafke. En dan klagen mensen weer dat ze niet het juiste woord gebruikt. Ze zei namelijk dat ze 18 holes ging lopen in plaats van spelen. Nou, dan krijg je wel die hele goede gemeente op je af, hoor. En dan denk ik wel van, en dat zijn dezelfde mensen die dan klagen en zeggen dat golf heel toegankelijk is en dat men niet zo moet zeuren en zo. En dan Aafke Romein een maat nemen omdat ze niet het goede woord gebruikt.
Ja.
Oh, ja, heerlijk. Ja. Het zit een beetje in ons DNA en ook wel in mij, denk ik. En ook wel misschien in jou, dat weet ik niet. Kan niet voor jou spreken. Maar dat je als golfer... Of ik ken geen enkele andere sport waar de beoefenaar van die sport zo sterk de behoefte heeft om andere mensen te vertellen hoe je de sport moet doen. Of beleven, of praten, of doen. En dat vind ik echt een groot nadeel. Dat komt ook door die regels en etiketten en zo.
Ja.
Echt
ja.
Slecht.
Ja. Ja, ik, nou, nu je dit zegt, ja, ik zit even te denken of het bij andere sporten ook zo kan
dat
zijn.
Dat het zo sterk is.
Ik denk het dus eigenlijk niet.
En nee, dat je daarmee dus jezelf zo in de voet schiet. Hè? Want je creëert dus nu eigenlijk dat de mensen die gaan klagen dat wij op de verkeerde manier de sport toegankelijk proberen te maken. En dan ga je dus ook elkaar bestrijden, de maat nemen. Daarmee bewijs je dus toch dat je als sport eigenlijk al heel ontoegankelijk bent. Ja. Dat is een soort self-fulfilling prophecy.
Ik ga daar nog eens goed over nadenken. Ja.
Dus klaar, ja. Nu deze. Sorry, dit moest even uitgeven.
Nee, heel goed. Ik vind dat je dat
en
dat
draag ik waarschijnlijk
gehoord
zelf ook meer aan bij dan ik zelf misschien zou willen of zo. Ik weet het ook niet, maar ik ben ook wel even klaar met die rode broeken.
Ja, kijk, wij grappen af en toe natuurlijk ook een beetje over kakkers en over de oude negen, et cetera.
Maar nou, dat is ook wel een beetje zelfspot in mijn geval. Mijn
dat bedoel ik. Hè. Ik zou zeggen, joh, of je nou... Ik zal zelf nooit zeggen, ik ga 18 holes lopen. Ik zeg gewoon spelen. Ja, dat zit er bij mij in. Maar ja, als iemand wil zeggen, ik loop holes, toch prima, waar stoor je je aan?
Ja,
ik bedoel, ja, etiketten in de baan of elkaar niet gewoon op een normale manier gedag zeggen op een golfbaan. Ik zeg, laten we daar eens wat aandacht aan besteden. Ja. Niet of iemand nou een kaartje gaat lopen. Hè? Hey, toch even, LIV Golf. Laatste toernooi van het jaar is gespeeld. De teamwedstrijd. De Niblix of de Range Goats. Of de hebben gewonnen de Crushers. Ik
ja,
weet niet, wie
de
hebben
Crushers
gewonnen?
GC, Gerard.
De Crushers.
Domme man, dat was toch geweldig. Apotheose.
Ja. Hey, er verschijnt wel eens een stuk op golf.nl over LIV Golf.
Ja.
En er wordt dan ook bijna altijd op gereageerd. Hè? Op Facebook bijvoorbeeld. Ja. Of via de mail. Dat golf.nl bevooroordeeld is, heel negatief over LIV Golf. Een stuk van Nout, collega hè, bij golf.nl van jou. Een enkeling houdt ervan, de ander kan er nog altijd niet naar kijken. LIV Golf. Zo begint Nout dat artikel. Daar zit al een toontje in, hè? Of niet?
Nou, daarmee zegt hij dat het, nou ja, dat het, hoe zeg je dat? Polariserend is.
Ja. Ja,
en dat
ja,
wordt dan direct bewezen op Facebook. Ja. Want wij zijn dan inderdaad, we worden beschuldigd of beschuldigd. Zo voelt het niet, maar dat we bevooroordeeld zijn. Ja, zijn we dat, Gerard? Jij bent een beetje het geweten van golf.nl, de Nestor.
Enorm.
Ben jij bevooroordeeld?
Nou, ik denk niet bevooroordeeld. Ik heb regelmatig gekeken naar LIV Golf. En het boeit mij te weinig om heel lang te kunnen kijken. En waar dat dan aan ligt, ja, ik denk, omdat ik toch het gevoel heb dat het voor de spelers niet heel veel uitmaakt of ze nou eerste worden of derde of vijfde.
Ja.
Ik heb niet het idee dat het ze heel erg raakt. En daarom raakt het mij als kijker ook minder. Terwijl er natuurlijk heel goed golf gespeeld wordt. Ja. Ik bedoel, ja, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Taylor Gooch, noem maar op.
Cameron Smith,
dat zijn nogal golfers. Maar kijk, alleen maar heel mooie ballen slaan zonder dat daar... Ja, een soort, hoe noemde jij het vorige keer? Context.
Het heeft geen context. Het heeft geen context. Het heeft geen gevolgen.
Ja. Dus en daarmee bedoel je dat spelers niet kunnen wegvallen uit dat circuit?
Nee,
of...
precies. De drie slechtste spelers van het seizoen, die vallen eruit. En er is een kwalificatietoernooi dat je kan kwalificeren voor LIV Golf. Dus er is wel degelijk een mogelijkheid om jezelf erin te spelen. Maar dat is maar zeer beperkt. En ja, daarnaast zijn er dus heel veel spelers die gegarandeerd een plek houden. Het is niet echt een meritocratisch systeem, hè?
Zo.
Op basis van merit, oftewel op basis van je prestatie. Ja, ik gebruik veel te moeilijke woorden.
Ja.
Nee, maar het zegt niks inderdaad. Ik kijk er wel naar. Niet heel veel. Ik denk iets meer dan jij.
Denk ik ook. Ja, nee, ik vind dat ik, laten we zo zeggen, vanuit je werk, hè, omdat je in die golf zit, er af en toe toch naar moet kijken. Maar voorop, bijvoorbeeld zo'n Lee Westwood, hè, ja, loopt hij daar nou met het gevoel, ik wil nog mijn beste golf spelen? Dat idee krijg ik totaal niet als ik hem, zie spelen of als ik zijn uitlatingen zie op social media.
Nou ja, hij is echt verongelijkt, hè?
Ja, hij is verongelijkt.
Hij is echt boos op de Deeper World Tour, dat ze eigenlijk de Deeper World Tour in de etalage hebben gezet. En dat het een soort vierde tour is geworden voor de PGA Tour. Dat de PGA Tour te machtig is geworden. En dat ze een groter deel van de taart willen.
Ja, maar dat...
Uiteindelijk gaat het daarom, ja.
Die ontwikkeling had zich toch wel doorgezet, ook zonder LIV Golf. En het is logisch, ja, het circuit met het meeste geld. Ja, daar gaan de spelers naartoe als ze eenmaal de kans krijgen. Joost Luiten gaat misschien volgend jaar ook PGA Tour spelen. Dus ja, dat de DP World Tour dan minder aantrekkelijke spelers heeft in de meeste toernooien. Ja, dat is de realiteit. Maar dat wil niet zeggen dat het golf niet aantrekkelijk kan zijn.
Nee.
Ik vind het mooi om Mathieu Pavon in Madrid 2 weken geleden te zien winnen en in huilen te zien uitbarsten.
Ja.
De eerste overwinning voor die Fransman. En er zijn zoveel spelers op de DP World Tour, zeker ook dit jaar, bij een overwinning die heel emotioneel reageren. Het gaat ergens om. En dat mis ik bij LIV Golf helaas een beetje. Maar ja, kijk, als iemand Live Golf heel mooi vindt, toch prima. En ja, en als je wil reageren en wil zeggen dat het bij Golf.nl allemaal te negatief is over Live Golf, ja, dat mag ook.
Nou ja, en de ondertoon dat we dus afkeuren waar het geld vandaan komt, hè? Want dat zijn dus twee verschillende dingen. Hè?
Ja, maar dat gebeurt toch helemaal niet meer in die stukken, of wel?
Nee, maar dat is wel wat de mensen dan, of een paar mensen, hè? Het is geen representatief, niet representatief voor de populatie, denk ik, van alle mensen die het stuk lezen. Want er zitten ook absoluut wel degelijke reacties onder op Facebook. Van, oh, hier kijk ik niet naar. Wat ja, onzin. Belachelijk. Precies. Heeft niks meer met sport te maken.
Nee, dus waar het geld vandaan komt. Kijk, de Deeper World Tour is deze week in Qatar. Ja? Ja. Daar huist het hoofdkantoor, heb ik begrepen, van Hamas. Dus ja, kan je ook van alles over zeggen en vinden. Dus ja, laten we het gewoon houden
wat dat betreft,
hoe
dat
aantrekkelijk het golf is.
Nee, daarom. Dan laten we daarop houden. Want daarin is er natuurlijk wel enige hypocrisie inderdaad, ja.
Ja, nogal, ja. Ja. Dus, maar waar het een beetje op neerkomt, volgens mij... Kijk, ik heb regelmatig meegelopen bij een soort demonstratiepartijtjes, weet je. We hebben drie hele goede golfers. Die spelen dan een paar holes. Ja, slaan ze hele mooie ballen. Dat is leuk. Maar ja, je wilt toch het gevoel hebben dat er iets op het spel staat voor spelers. Dan wordt sport pas echt mooi.
Ja.
En ja, dat heb ik bij Live Golf gewoon minder.
Ja, maar goed. Eens.
Ik heb het nu geloof ik drie keer.
Misschien moeten we wel een keer... Zal ik eens een keer met jou een onbevooroordeeld stuk schrijven over de feiten?
Dat is een
Want als je die
feiten
op een rij zit van hoe de geldstromen nou eigenlijk gaan, ook bij de PGA Tour.
Maar wat ik nog een veel beter plan vind, is dat wij een keer naar een Live Golf toernooi gaan. Bijvoorbeeld in Londen volgend jaar. Dat zal ongetwijfeld weer in het schema komen. Gaan wij een keer naar Live Golf.
Met Parchy Golf?
Dat is een feest, man.
Ja, en dan moeten we iemand wat mensen te spreken krijgen.
Ja, nee, maar dat gaat toch lukken? Wat denk jij?
Nou ja, ze worden wel echt goed beschermd, hoor.
Ja, nee, maar wij komen
Als ze geen zin hebben in de media na een ronde, ze hoeven zich ook niet te melden. Hè?
Nee, maar
ze hoeven zelfs hun scorekaart niet meer, volgens mij, te tekenen in het clubhuis of op één centrale plek, waar je dus langs de, hoe noem je dat, de mix zone moet.
Ja.
Maar ze mogen dat gewoon van aan het einde van de ronde, daar bij die hole waar ze dus eindigen, want het is een shotgun, mogen ze dat doen.
Om journalisten te ontlopen.
Ja, nou, ze hebben veel minder verplichtingen wat dat betreft.
Ja, maar wij zijn natuurlijk jongens die overal binnenkomen. Hè?
We slijmen ons niet als we zo bevoordeeld zijn.
Maar dat weten zij niet.
Ze gaan ons natrekken.
Ja. Nou, we gaan er in ieder geval een keer naartoe.
Is goed, vind ik een goed idee.
Dan gaan we dadelijk drie golfballen weggeven in de prijsvraag. Die gaat over golfbaanarchitectuur. Want wij gaan praten met niemand minder dan Jeff Shackelford.
Ja, dat is toch wel, nou, ik zou niet zeggen een held. Dat ben jij natuurlijk voor mij. Maar ik heb veel van deze man gelezen al.
Ik ook. Al jarenlang volg ik hem op allerlei podia. Tegenwoordig via zijn nieuwsbrief, via zijn blog. En we hebben natuurlijk allebei dat mooie boek van hem gelezen. Golf Architecture for Normal People. En ja, ik vond het een heel leuk boek. Dus ik heb voor jou natuurlijk ook meteen een...
Je had mijn exemplaar gegeven om te lezen. Ja, dat heb ik even last minute gedaan, ja.
Ja, die mag je hem houden.
Oh.
Ja, tuurlijk, jongen.
Zo.
Het wordt het vierde boek in je boekenkast.
Oh, mooi. Ik ben Homerus ook aan het lezen.
Oh ja, Homerus. Ja, moest je ook nog lezen, ja, ja. Deze is dunner, hè?
Ja, dit kom je wat sneller door, ja. Een paar uurtjes.
Ja, daar kan je zeker een paar leuke uurtjes mee beleven. Nou ja, wat gewoon heel leuk is, vind ik, van dit boek... is dat het... het is wel in het Engels uiteraard. Het is niet vertaald. Dat zie ik ook niet gebeuren, eerlijk gezegd. Daar is denk ik de doelgroep te klein voor. Maar het laat je met andere ogen kijken naar golfbanen, naar holes, hoe ze ontworpen zijn.
Ja, hij heeft een hele leuke kijk erop, waar je veel van kan leren. Je gaat er niet... dat gaan we ook aan hem vragen. Je gaat daardoor niet alleen maar meer golf ook meer waarderen, maar je gaat er misschien zelfs wel beter door spelen. En dat gaan we aan hem vragen. Maar hij heeft een originele kijk erop, ja. En met leuke feitjes en gekkigheden en grapjes. Want het is natuurlijk... ik storm er niet aan, maar ik vind vaak gesprekken tussen mensen over welke hole en dan met die vergelijken. En ik heb daar wel eens gespeeld en dan heb je dit. En ja, ik vind dat dan vaak ook wel geneuzel.
Geneuzel?
Ja, geneuzel over golfbanen, ja.
Nou, het is toch heerlijk om te praten over bepaalde holes. Of je die goed vindt of slecht vindt en waarom.
Golfhipsters die over... Ja, nee, ja, ik heb er niet zoveel
mee. Jij ziet toch ook op bepaalde holes liggen bunkers op rare plekken. Of dan denk je, waarom ligt daar in vredesnaam een waterhindernis?
Nee, tuurlijk. Maar zijn pleidooi is ook om daar wat minder strikt en wat meer ontspannen naar te kijken.
Ja, precies. En zijn pleidooi is vooral ook fun, hè? Gewoon lol hebben en dat rare gedoe over we willen per se een championship course. Dat gaan we ook aan hem vragen, althans ik in ieder geval.
Ja.
Misschien jij ook wel. Al die mensen willen maar een championship course. Het moet moeilijk. Anders is het niet goed.
Ja, anders is het geen goede golfbaan, hè? Ja, ja. Als je er heel makkelijk onder de 80 kan komen, dan is het geen goede golfbaan.
Daar denkt Jeff heel anders over. Jij hebt de techniek helemaal goed geregeld, zie ik, jonge vriend. We gaan hem bellen. Hij woont in LA, Santa Monica. Hij is net wakker, denk ik.
Ja, ik ga hem verwelkomen. And now we welcome to the show Jeff Shackelford. Jeff, welcome.
Thank you so much. Thanks for reading my book and having me on.
Can you tell us a little bit about why did you want to write this book?
Yeah, I've covered golf course design really since I began writing about golf. And it was always a passion of mine to try to make it more accessible and fun for people to be an armchair architect, to be a critic, or to be able to know why they like a course and why they don't like others. And I don't know how well I've done at that. It's a tricky thing. And so the last few years, we've seen a lot of interest in golf course design for a variety of reasons, some of them related to tournaments and being played on good courses and people seeing that the course, like seeing a play in a great theater or hearing a concerto in a great music hall, that the course really does matter and it makes a huge difference. And so I feel like at times the subject's been a little bit hijacked by very serious analysis, which I think is great. And I explain that in the book, that we want people to be held to higher standards, but at the same time, it's also turns people away from wanting to pursue the study of golf courses as a hobby, and that saddens me. So I was trying to say, well, how is it that we can make it more fun and accessible to people, and let the very serious minds do their thing? But for most golfers, what are the things that I can share with people that help them better understand why they like a course, why they don't like a course, and perhaps why the architecture works or does not work?
Yeah. In the book, you write that golf becomes more fun if you have more knowledge about golf architecture.
Yeah. Well, there's always a danger that you can overanalyze courses and you start noticing where all the trouble is. And I did that. And Alistair McKenzie had a problem with that. But it's our passion. And so you like to look at the details. So there are ways you could mentally overwhelm your senses. And I don't want people to do that. But I do think that it's always been a mystery to me that people will fly all over the world and to see different courses. Other sports, you can't do that. And you can, you know, the analogy I always like to use is sometimes you go to see a masterpiece, but at a museum, you can't step into the painting. And in golf, you can actually observe it from afar, look at it and read about it, but then you can go and play it and step into the painting. And but if you're doing that, I think it's important to get the full enjoyment out of it, to be able to know a few things and look for a few things and ask a few questions that maybe speak to all the same very layered things that experts look at in a course, but do it in a much simpler way. And that was the goal of the book, was to give those basic questions so that because I just know from what I've seen the last few years, how much more enjoyment I've watched people getting out of golf, just knowing a little something more about what went into a design. And I think that's important. I think it's a hard, often cruel game, but there are beautiful elements to it. And so on those days when it's not so much fun, you want to be able to at least be able to enjoy other elements and the sophistication maybe that went into a design, or enjoy a good debate over a course that you don't like with somebody maybe who does like it.
Yeah, because you also say that you can even lower your scores with that knowledge about the golf course.
Well, when I did a book, I tried to do this book about 20 years ago. It was called Grounds for Golf. And at the time, the publisher really wanted things that people could apply with their knowledge of design to improving their game. And I said, well, there isn't a lot, and a lot has changed in golf and in the world, where with technology, you can do a lot more study of a course from above. And I do make clear in the book that you could go too far with that. But using things like aerials, asking the right questions, there is a lot that you can do. And it, and I guess where I also, in that time, I've covered a lot of tournament golf, and I've always been a bit shocked at how little tour pros would do homework. And then mm-hmm. they started mentioning in press conferences they were looking at Google Earth before they came to the course. And so I would try to pull them aside after and go, well, like, what things were you looking at? They still weren't looking at the things I'd hoped they would. But I understood that some of it was just getting a better sense of where everything was. And that's just one thing that can relax you. And we know that anything that takes a little anxiety away is important. But then obviously I go beyond that and explain how you can use aerials to kind of see, spot some deception and different things that architects do, usually intentionally, not always. Sometimes the best things happen by accident. And a lot of the architects don't like to mention that, but I know, having worked on some projects, that some of the things that people think are really cool layers of deception, you know, are just, they happened by accident when you were out there in construction and you went, oh, well, let's keep that. It's a little like a band in the studio and somebody drops something and it makes a cool sound and they go, hey, what's that? We should use that beat and they incorporate it into the song. So I get a chuckle when architects act like everything comes from their brain, because I think through history, the best stuff has come by accident. But anyway, so I think it's important to balance doing homework and research on a course with also going there and having an open mind. And it's a fine line. It's a tricky thing in golf, because I think everybody agrees you can really overthink it sometimes and make things worse for your game.
Yeah. At my golf course, we had a big renovation. And when it was finished a couple of months ago, the members were complaining because it was too easy. The game had, the course had become too easy. They wanted a championship course. That was the promise. I think championship course, you're not a big fan of that word, huh?
No, I'm not. And it's something that I do address a little bit in the book. And it was also one of the reasons why I wanted to do golf architecture for normal people, because I think too much golf course design is done with elite players in mind. And we're getting better. The word fun, when I started doing this, was a dirty word. It was a word that meant, oh, the course is not hard enough. And now so many more people value fun. And I still think too many architects don't let the golfer win enough. I think we still have a ways to go in golf course design that way. It's what made the great old architects so beloved. Their courses probably looked a lot harder than they were. Although then you think about the old clubs, maybe they were pretty hard. But I feel like way too much golf has been built around 18 holes, par 72, 7,000 yards, and of course now we're at 7,500. So, and that's fine for certain players in the world, but we're talking 1% of the golf population. So we need more courses that are just more fun for more people. And I have heard that before with renovations, where people initially say it's too easy. And that's another problem too, by the way, just quickly, with renovations, is people always can't wait to make deliver a quick verdict. And the best courses reveal themselves over time. So I try to caution people to play a few rounds before you really judge something.
Yeah, I told the members that they all have to buy your book or read the book. They can borrow my copy.
I don't want to spoil that much, because people have to read for themselves your book. But can you explain short your RED system, about remembering every hole you played? And can you sum it up for us shortly?
Yeah, well, what I have had people always ask, well, what are the main things that you should look for in a course? And it always ends up sounding very nerdy or geeky, and it's all these things about the routing and the angles and the strategy, and that's just a turnoff, I think, to most people. So I always ask myself two questions from a pretty early stage in my interest in course design, and the first one was born out of something written by my hero in course design, George Thomas, which was memorability. And can you remember all the holes after you've played a course? And then in the book, obviously, that's a simple question, but I do explain the things that speaks to in the architect's work. I think it really says a lot. You know, there's certainly architects who build things that you say, well, I should be able to remember all the holes. But it's kind of like a movie. If it just had one car chase after another, they'd all blur together. And in golf, you can have, you know, 18 holes that are just wild with water and bunkers, and then they all kind of blend together. And a great course, it just doesn't do that. It has ebbs and flows and ups and downs and quieter moments and more extreme moments. And it's very rare that you remember all the holes when they're all kind of over the top and in design in dramatic fashion. So that's number one. And then number two is asking the question. And this is one that people sometimes confuse with a bucket list question of, you know, if you had to pick one course you could play every day, what would it be? But that's the question I ask is just when you play a course, you ask yourself, could I play this course every day and enjoy it? And I think that gets into all sorts of interesting things, that fine line between difficulty and easy and fun versus just hard for hard's sake. It speaks to kind of the walk in the park elements that I get into in another question. But so I think it's a simple question, though, because you usually can look at a course and answer it pretty quickly. And then the last question of the three of R-E-D, red, remember, and every day for E is the one I was most nervous about when I did the book, and it's turned out to be most people that I hear from's favorite chapter, which is it a place you'd like to take your dog for a walk? And obviously, if you like cats, it's a tough question, or if you don't have a dog, just wing it. I had a dog. I don't have a dog now, but I can picture places he would have enjoyed. But it's the last question speaks to a little bit of everything, but mainly the scale of the course, the walkability, the feeling, the beauty, the vibe, and certainly some people take that as a question about the type of place a course is. And that's fine too, but I really wanted to get more to the question of the walkability and the scale, because we all have played places where they're, I mean, you hear it all the time, even with tour pros. It's just such a, it's old school, yeah, which is usually code for there aren't long walks between holes, and it's got an intimacy that is just comforting and nice to be at, but it's still big enough in scale that you feel like you're playing some exciting holes. And so it's a fine line question. And I think, though, that if you watch a dog at a golf course, and I have, there's certain places that they're a lot happier than others. And some of it's just related to the environment and the cart paths and whether they have rattlesnakes and things like that. But I try to stick more to the architecture side and the beauty and the size and feeling of the place.
Yeah. Well, Jeff, I don't think you've been in the Netherlands to play some golf, or have you been here?
I've only been to the Netherlands for tourism and not for golf. I know you have some amazing HS Cult courses that I need to see.
Absolutely. I can tell you top100golfcourses.com. I guess you know them. You know that website. We have a number one is Morfontaine in near Paris, but I think they paid.
Oh, I have played that.
You've played Morfontaine. Okay. But number two is Royal The Hague. Number three is De Pan in the Netherlands. And we have in total 9 courses in the top 100 in the Netherlands. So I think you should come over. And they allow dogs. They allow dogs.
I was going to ask that. Do they have to be on a leash or can they roam if they're mature enough?
I'm not sure about that.
Okay. Because in Scotland, they're very adamant about the leash or the lead, as they call it. Mm-hmm. But in England, the dogs are much more, they're embraced almost. They're, at certain clubs, they're very much a part of the culture of the club. So it's starting to change in golf. And I love that too, because I think if you talk to people, then they bring their dog, they concentrate more on the shots they're hitting. They're more relaxed. It's funny how many people have mentioned that, or the dog's a distraction from overthinking, the shot that they always have trouble with. It's very, it's a wonderful change in the game, because I think we all know, unless a dog's really a digger, they can't do much damage to a course.
Yeah, well, I'll tell Seeds, my young friend, he's still single, he has no girlfriend, and that he should take a dog to start with.
Yes, perfect.
Okay, Jeff, thank you for your time. And like Gerard said, you're always welcome to play with us, and then we'll arrange a dog. That will be fine.
Beautiful. I will definitely look you up. I am due to get back to your beautiful part of the world, and I can't wait.
Okay, thanks, Jeff. Thanks for your time.
Thank you.
Zo, dat was Jeff. Ja, goede schrijver, maar ook een goede prater. Hè?
Zou hij dit vaker gedaan hebben?
Ja, hij is ook veel bij de Golf Channel natuurlijk. Heeft hij als analist opgetreden. Ja, we hebben wel wat uit dit gesprek gehaald. Want het ging soms vrij diep. Maar ik denk dat we wel de leuke dingen overgelaten hebben. En ja. Ja, ik vind het mooi. Al die simpele dingen over dat RED-systeem. Ja. Kan je je holes herinneren als je zo'n baan gespeeld hebt? Wil je iedere dag op een bepaalde baan spelen? Sommige banen vervelen gewoon heel snel. En dat gedoe met die hond natuurlijk. Nou, ik ga voor jou een leuk hondje aanschaffen. Wat voor naam? Heb je een naam al in gedachten?
Nou, Vicky.
Wil jij een klein hondje of wil jij zo'n grote
hond? Ik heb
wel
een beetje een blond kuifje, dus misschien Bobby of zo.
Bobby.
Oh, dit vind jij grappig.
Bobby vind ik een leuke naam voor jouw hondje. Ik ga even kijken wat voor merk het dan gaat worden. Ja, Red. Ja, ik ben heel benieuwd bijvoorbeeld mijn nieuwe Broekpolder. Want de baan is eigenlijk volledig op de schop gegaan. Of ik dat nou iedere dag zou willen spelen, de baan.
Ja.
Denk ik sowieso meer dan het oude ontwerp, dat weet ik nu al.
Nou ja, ja. Maar wat mag dat kosten, hè? Dat is de vraag.
Een paar miljoen. Maar ik heb een spreekverbod over Broekpolder.
Oh ja, inderdaad.
Dus ik zeg daar helemaal
niet geroeid.
Ja. Nou, dat was Jeff. En we gaan 3 golfballen weggeven tot slot. Ja.
En koop dat boek, hè?
Koop dat boek.
Nou, jawel, want
je
dit
mag
is
hem ook
wel
lenen
echt,
hè, van ons.
Ja. Ja, toch? Kom je hem even ophalen in Utrecht?
Ja, mijn exemplaar mogen ze lenen. Die
nee, maar
jou
het is echt
toch
wel leuk.
Ook
want
wel
wat, sorry?
Jouw exemplaar mag toch ook wel uitgeleend worden?
Maar wat ik ook leuk vind, die lijstjes achter in het boek. Hij geeft echt wel goede tips.
Ja.
Aan de hand van dus die criteria, van hoe hij dus naar een golfbaan kijkt. Het is echt heel leuk als je geïnteresseerd bent in golfbaanarchitectuur. En we weten dat er veel luisteraars dat zijn. Want onze potjes golf met... Van der Vaart.
Huh? Van der Vaart hebben we nog nooit in de show gehad.
Jawel.
Nee.
Tuurlijk wel.
Nee.
Michiel.
Oh ja, ik zat aan Julian te denken.
Dit is waar. Nou, dit gaan we niet knippen. Nee, dat gaan we zeker niet knippen.
Maar ik zit aan Julian van der Vaart te denken.
Nee, en Frank Pon natuurlijk.
Je weet nog wat de prijsvraag was? Welke we bedacht hadden? Noem 3 Nederlandse golfbaanarchitecten.
Dit gaan we er absoluut in laten.
Dan moet je nu een nieuwe vraag bedenken.
Nee, helemaal niet. Nee, toch, we hebben de mensen... we gaan het allemaal...
We hebben nu drie architecten genoemd. Julian van der Vaart, Michiel van der Vaart en Frank Pont. En dan de vraag voor 3 golfballen.
Ja, maar
noem 3 Nederlandse golfbaanarchitecten. Nee. Ja. Nou, misschien iets algemeners.
Ja.
Laat weten waarom jij bepaalde baan... wat is de baan die jij iedere dag zou willen en kunnen spelen en waarom?
Ja.
Als daar een mooi verhaal op binnenkomt van mensen, dan krijgen ze 3 golfballen.
Wow, dan sturen we ze die op. Perfect, Gerard.
Julian van der Vaart, Michiel van der Vaart. Die afleveringen van Potje Golf met de golfbaanarchitecten Frank Pont en Michiel van der Vaart zijn natuurlijk terug te luisteren. En die zijn ook toen al heel goed beluisterd.
Zeker.
Dat gaf mij een goed gevoel. Dat geeft aan dat mensen toch interesse hebben in dat aspect van
wij onderschatten wel eens. Ik praat voor mezelf. Nou ja, ik onderschat wel eens onze luisteraars.
Er wordt wel heel vaak gezegd, Nederlanders hebben geen golfkennis of te weinig golfkennis of het interesseert ze te weinig. Nou, dat bleek dus in dat geval totaal niet zo te zijn. Dus, nee. Nou, mooi.
Jeetje, wat een aflevering zeg. Rooie Broeken, Liv, Jeff, hondjes.
Santa Monica. Santa Monica.
Ja,
internationaal.
Het Engels was natuurlijk ook even eng, hè?
Ja, mochten mensen het niet kunnen volgen in het Engels, kunnen ze bij jou terecht voor een vertaling.
Transcriptie.
Dit was het Potje Golf 68. See you next time.
Till the next one.